bij Gods woord bij 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8.
Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in vele beproevingen der verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot rijkdom hunner goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen. Opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over. En die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch Gode zij dank, die dezelfde naarstigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naarstig zijnde gewillig tot u gereisd is. En we hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in de evangelie door al de gemeente. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heren zelf en de volvaardigheid van uw gemoed. Dit verhoedende, dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend, als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heren, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hen gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is, en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen dat hij heeft tot u lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u, het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeente en een eer van Christus, bewijs dan aan hen de bewijzing uwer liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht der gemeenten.
Je had vroeger wel dominees, die heb je misschien ook nu nog wel, die echt konden bedelen. Als er een biddag of een dankdag was, dan werd de collecte aangekondigd. Met een heel verhaal, een hele preek. Om maar zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Dat hebben ze misschien gedaan naar het voorbeeld van Paulus. Want als er één bedelaar is, dan is hij het wel. Het hele hoofdstuk wat we gelezen hebben gaat erover. De gemeente in Jeruzalem is arm. Ook door vervolging. En Paulus komt nogal eens ergens en overal probeert hij geld in te zamelen voor Jeruzalem. En nu heeft Korinthe dat ook beloofd om te collecteren. Ze hebben het alleen nog niet gedaan. Een jaar hebben ze gewacht. En waarom? Paulus zegt het heel fijntjes, ook tussen de regels door, dat ze toch genoeg geld hebben daar in Korinthe. Maar dan stelt hij als voorbeeld de gemeente van Macedonië. Hij zegt, deze gemeenten zijn zeer arm. Ja, een zeer grote armoede. Dat zegt hij in vers 1 en 2. Hè? En nochtans hebben ze gegeven voor de gemeente in Jeruzalem. En ze hebben dat gedaan met aandrang. Paulus voelde zich wel wat verlegen, jullie zijn arm. Nee, hij moest wat aannemen. En dat stelt hij ten voorbeeld aan de gemeente van Korinthe. Dus later is Titus wel met een hele zak met geld naar Jeruzalem gereisd. Dat is echter niet het enige voorbeeld dat hij gebruikt. In onze tekst van vanmorgen komt hij met een ander voorbeeld. Een mooier voorbeeld. Van iemand die ook zijn leven zelfs en alles wat hij heeft gegeven heeft voor anderen. Dat is dus Heere Jezus Christus. Ja, Paulus heeft het altijd over hem, of hij nou een collecte aanbeveelt of niet. En daarom vinden we onze tekstwoorden midden in dat hele bedelverhaal in vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het gaat dus vanmorgen over een arme Christus en een rijke zondaar. Nee, ik vergis me niet. 7 weken duren de lijdensweken. Dan heb je ook nog Goede Vrijdag. 4 keer per jaar avondmaal, waarin het lijden van de Heere Jezus ook centraal staat. Ik hoop echt dat het in uw leven centraal staat. Offer van Christus. Wat hij gedaan heeft, juist omdat hij zoveel smaad, schande en oneer heeft ondervonden in zijn leven, is het onze roeping om hem nu alle eer te geven voor wat hij heeft gedaan. Ja, dat zal straks ook gebeuren, volmaakt en voor altijd. Maar het moet hier ook, moet hier beginnen. En als het goed is, wordt dat vuur in je hart aangestoken om hem te erkennen voor de grote liefde waarmee hij zondaren heeft liefgehad. En met zondaren zeggen we dan ook wel echt alles. Dat die liefde zich daarnaar uitstrekt, dat is iets wat wij mensen nooit zullen begrijpen. En toch is het waar. Dat noemen wij het evangelie. De goede tijding waar de wereld niet mee komt, maar wel een tijding voor de wereld. Een heerlijke boodschap waar Paulus dan ook in onze tekst mee komt. En dan worden we bepaald bij 2 dingen. Bij de Heere Jezus Christus, die arm wilde worden, met de bedoeling om anderen rijk te maken. Ook met het oog op de catechismus vanavond hebben we deze tekst gekozen. Omdat het vanavond ook gaat over de rijkdom van de Heere Jezus. Ja, dat hij rijk is. Ja, er zijn zoveel mensen rijk hier in de wereld. Niet echt hoor, want dat gaat ook weer voorbij. Maar die zijn alleen voor zichzelf rijk. De Heer Jezus wil rijk zijn in het leven van een ander en wil de ander rijk maken. Altijd rijk. Ja, arm en rijk, dat zijn begrippen die ik niet uit hoef te leggen. En toch in deze tekst wel. Want het gaat hier over absolute armoede. Als er staat dat de Heer Jezus arm wilde worden, die tekst wordt vaak gebruikt rond de kerst. En dan worden we bepaald bij de nederige geboorte van de Heer Jezus en zien we het kindje liggen in de kribbe. En dan krijgt deze tekst, als die bepreekt wordt, ook altijd iets van romantiek over zich. Ja, romantiek. Zo van, ach, dat kindje. En dat is toch wel, ja, een beetje aansprekend, zo'n stalletje. Die worden dan ook gemaakt. Dat kun je overal in Rooms-Katholieke kerken vooral vinden. Hè? Met een klein schaapje erbij en een kribbetje en wat herdertjes. Allemaal in klein vorm natuurlijk. Ja, dan komt er gauw romantiek overheen. Maar het is verre van romantiek waar het over gaat in onze tekst. Het gaat over absolute, volstrekte armoede. En dat heeft wel wat verklaring nodig, wat dat dan is, die armoede. Ook rijk. Rijk is ook een betrekkelijk begrip. Ja, we lazen onder de week nog dat Trump, hè, we hopen niet dat hij weer president zal worden, maar ja, hij heeft een hoop geld. En die mensen die dringen naar voren natuurlijk, als je een hoop geld hebt. Trump die heeft nu een bekeuring van ja, miljoenen, hè, miljarden moet hij betalen. Nou, als je dat betalen kan. Maar als hij dat betalen moet, dan is hij ook arm. Dus rijk is een betrekkelijk begrip. Hè. En als hij morgen sterft, dan heeft hij ook niks. Dan staat hij ook naakt voor God. Hè. Ja. Ja, echt waar hoor, zo gaat het dan. Dan ben je echt arm. Als je daar alleen staat voor God. En er is niemand die naar je omkijkt, zelfs de zaligmaker niet. Dat is echt arm. Maar goed. Het gaat dus over absolute begrippen. Rijk en arm. En dan zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, die aangespoord moet worden om een beetje geld te geven en misschien vooral om naar Christus te vluchten. Die aansporing hebben we toch vooral nodig. Om van die rijkdom die hij nu heeft gebruik te maken. Zo word je echt rijk. Daar horen we dan Paulus zeggen, gij weet... Gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is al zo'n hele mooie zin. Hij had wel gelijk, want Korinthe wisten ze dat tevoren niet. Nee, een tiental jaren voor misschien hadden ze nog nooit van de Heer Jezus Christus gehoord. Zoals de meeste mensen in de wereld niet. Wie hij dan werkelijk is, hè? En waarvoor hij kwam. De meeste mensen weten dat niet. In Korinthe ook niet. Dacht je? Een goddeloze stad. Zeer goddeloos zelfs. Zo goddeloos als een Korintiër, luidde het spreekwoord. En ja, dus die wisten ook van niets. Erg als mensen van niets weten, hè? Dat is erg. Dan ben je echt dom. Dan ben je echt dwaas als je deze dingen niet weet. Ja, maar ja. Paulus is daar gekomen en er zijn andere apostelen gekomen en ze zagen er wel tegenop. Toen Paulus naar die stad reisde, het was toen al een gigantische grote stad, voor die tijd ook. Ja, en toen heeft hij er zo tegenop gezien en de Heere zag dat, die ziet alles. En die zei, niet bang zijn, Paulus, niet bang zijn. Want ik heb zelfs veel volk in deze stad. Veel volk. Nou, waar zaten die dan? Nou, in de kroeg zaten ze nog. En in het bordeel. Ja, daar zaten ze. Maar de Heere had zijn oog al op hen geslagen. Zo begint het. Zo gaat het. En Paulus is daar begonnen. Ja, hij ging eerst naar de synagogen. Dat is heel logisch. Toch een beetje ingang. Die mensen wisten wel wat de Bijbel was. Het Oude Testament dan. Dus daar kon hij mee beginnen. Maar hij is ook verder gegaan. En zo zijn er dan toch ook. Het is uitgekomen. Hè? Mensen tot het geloof gekomen. Veel zelfs. Veel. Hè? Hoor je dat? Veel. Hè? Ik heb veel volk in deze stad. We hebben het vaak over een klein kuddeke. Een overblijfsel. Ja, oh ja, dat heeft de Heer Jezus ook wel over. Maar je hoort, leest ook van andere dingen. Hè? Elia zegt, ik ben er nog maar de enige overgebleven. De Heer zegt, nee, veel. 7000. Ja, dat is echt iets van God. Veel. Groot. Machtig. Rijk. Want zo is God. Ja, en ze zijn met het evangelie in aanraking gekomen. En er is geloof gekomen. Want dat is het wonder van het evangelie. En daar hoop ik vandaag ook weer op. En elke zondag. Dat er weer geloof geboren wordt in de harten. En dat het geloof ook gesterkt wordt in de harten. Want het geloof heeft ook sterking nodig. En het gaat gewoon door de preek. Een preek, ja. Gewoon een preek. Want God doet de machtigste dingen door de meest eenvoudige dingen. De hemel en aarde, hoe zijn die geschapen? Nu moet je even de aarde voor je zien. We kunnen hem tegenwoordig van een afstand bekijken. Het hele heelal. Hoe heeft de Heer dat gedaan? God zei het gewoon. Dat het gebeuren moest en het gebeurde. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Ja, de zon. Ja, daar kun je niet zo goed naar kijken. Maar probeer het maar eens. Hoe is die ontstaan? In een enkele seconde. Ja, God zei gewoon dat er een zon moest komen. Ja, dat is dan God. Hè? Ja. Het geloof in God, geliefde gemeente, vooral in de kerk, zou groot moeten zijn. Heel groot. Is het groot, uw geloof? Paulus, die heeft daar gesproken en het wonder gebeurde, mensen kwamen tot het geloof. En daar begint hij in zijn tekst ook over. Gij weet, gij kent. U hebt het evangelie leren kennen. U weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk staat er de genadegave. Ja, want de genade, dat is ook een gave. Genade en geven, dat zijn synoniemen in de Bijbel. Wat de Heere schenkt, is alles genade. Wat genade is, is een gift. En God is blijkbaar een God die graag geeft. Ja, daar moet u ook aan denken als u in uw gebeden tot de Heere gaat. Dan mag u vragen of u wat krijgen mag. Ja? Wel doen, hè? Want God is rijk. U mag vragen. Al wat u ontbreekt, zegt hij, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, God geeft zoveel, we zullen het vanavond ook horen, vanmiddag bedoel ik, brood geeft hij, net zoals in de woestijn. En allemaal een beeld van het echte brood. Christus geeft hij, u weet, de genade, gave. En dan staat er toch niet van God. Dat is wel waar, God heeft hem gegeven. En daar wordt ook wel eens over gepreekt. Al de bekendste tekst, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gegeven heeft. Maar het gaat in onze tekst nu om Christus zelf. Daar ligt de nadruk op. Op wat hij is en wat hij gedaan heeft. Hij heeft zichzelf gegeven. Ja. Hij is dus naar deze aarde gestuurd en hij is gegaan. Niet zoals een jongen ook wel eens een boodschap doet voor zijn moeder met zo'n gezicht. Nee, hij ging gewillig. Het was ook zijn keus. Ja? Zijn eigen keus Dat maakt het ook weer heel opmerkelijk en groot als we aan de heiland denken. Dat behoedt ons ook voor een soort medelijden met hem. Dat wil hij niet hebben, hè? Nee, wel aanbidding, dat mag wel, maar medelijden niet. Het is geen slachtoffer die tegen wil en dank al krijsend naar het kruis wordt gesleept, zoals die twee moordenaars. Dat hoor je toch niet? Hij gaat naar het kruis. En u weet dat dat een genadegave is, een grote genadegave van de Heer Jezus, dat hij deze weg wilde gaan. En die weg die hij gegaan is, wordt door Paulus omschreven als volgt. U weet de genadegave van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm is geworden. En dat is dus een absoluut begrip. Wat is nou echt arm? Dat is dat je zonder rechten bent. Dat je nergens recht op hebt of aanspraak op kunt maken. En waarom niet? Omdat er nou eenmaal van die arme sloebers zijn in de wereld, waar niks lukt en zo, waar alles mislukt. Nee, het gaat hier om mensen die hun rechten verspeeld hebben. Ja, en dan denken we natuurlijk aan de mens, hè? Adam. Hij had zijn rechten ook verspeeld. En hij is eruit gejaagd, hè, door God. Wou ik eerst over preken. Ik wou eerst een kinderpreek erover houden, maar die komt dan nog, jongens en meisjes, met Goede Vrijdag, goed. Maar het lukte me nou niet zo gauw. Het is best moeilijk, hoor, om daarover heel simpel te zijn. Want het gaat wel over hele diepe en hoge dingen. Er staat in de Bijbel dat Adam en Eva eruit gejaagd zijn. Hij dreef de mens eruit. En als ze dan nog de moed hadden om terug te keren naar het paradijs waar ze uitkwamen, dan zagen ze daar de cherubijnen met vlammende zwaarden. Zwaaiende zwaarden. Ze hadden het lef niet om terug te gaan. Ze konden niet terug. Ze botsten tegen Gods recht op. Ja, Gods recht. Ze hadden geen recht meer op een plekje. Nou, eigenlijk ook niet buiten het paradijs. Nee, ook daar niet. Dus het was nog genade die de Heere ze overliet. Ze werden ook niet naakt het paradijs uitgejaagd. Ze hadden ook nog kleren aan. En ze hadden ook nog een belofte. Ja. Ja, dat is God nou ook wel weer, hè? Waarom? Ja, dat is dan weer die genade waar het in onze tekst over gaat. Recht op kleding, op eten, op drinken, om een appel of een peer aan een vruchtboom, dat hadden ze niet meer. Nee, geen rechten. Recht op het leven, ook niet. Ja, Adam is voor bijna 1000 jaar geworden, maar dat tekent Gods genade. Hij had geen dag leven meer verdiend. Net als u en ik. Gij weet, zo begint onze tekst, weet u dat ook al? Geen recht op het leven. Ja, dat moet je ook weten. Dat leert de Heilige Geest ook. Dan wordt het leven een wonder. En dan leef je niet zomaar van de een op de andere dag. Dan wordt het leven een wonder. Als je echt beseft, we hebben onze rechten verspeeld. Ja, waarom was Adam niet echt arm en kon hij nog bestaan? Zelfs 1000 jaar leven van de aarde, groeide er nog wat en kregen ze nog kinderen enzovoort. Ja, dat was vanwege die belofte die ze meekregen. En in de volheid van de tijd is die belofte vervuld. En daar denken we in de lijdenstijd aan. Daar denken we dan aan. Dat Adam dat nog mocht ontvangen met zijn vrouw en zijn kinderen, dat wij het allemaal nog mogen ontvangen, dat is niet naar recht. Nee, want wij krijgen het alles uit genade. U weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Het is allemaal genade. Het evangelie ook. De zondag. Een preek. Dat je hier niet alleen zit, maar met een gemeente. Dat je het ambt mag bekleden. Dat is allemaal genade. Ja, en dat je straks weer eet. Hè? Daarom bidden we ook en daarom danken we ook. Het is alles genade. En dat het onverdiend is, dat wordt dan wel geleerd, maar dat een ander het verdiend heeft voor je, dat wordt ook geleerd. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, zo zijn naam worden voluit genoemd, dat hij om uwentwil, misschien wel het mooiste woordje in deze tekst, hè? Om uwentwil, arm is geworden. Hij had dus iets op het oog, nou ja, iets, iemand, de mens, mensen, Adam, die daar het paradijs wordt uitgejaagd. Wie loopt er achter Adam aan? Die cherubijnen? Nee, de zaligmaker. Eerst in de belofte, later in de werkelijkheid, nu ook weer. Door de prediking, door het evangelie, loopt hij achter Adam aan. Jezus Christus, hij biedt het heil. Hij heeft het namelijk verdiend. Maar in een bepaalde weg. Hij werd absoluut arm. Rechteloos werd hij. Hij nam de schuld van Adam dus volkomen op zich, zodat God al die zonden van Adam aan hem toerekende, aan de tweede Adam. En dat wilde hij dus. God wilde dat. Dat begrijpen we al niet. Christus wilde het ook. Dat begrijpen we ook niet. Toch? Of begrijpt u het wel? Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat begreep. En in de eeuwigheid zul je ook nooit iemand tegenkomen die dat begrijpt. Dat God naar een mens omziet. Nadat de Heere hem goed gemaakt had in de staat, de rechtheid. En hij ook door het ingeven van de duivel, maar ook door moedwillige ongehoorzaamheid in de staat, de slechtheid terecht is gekomen. Daar kijk je niet meer naar om, hè? Nee. Nee, daar kijkt God ook niet naar om. Maar er is er één die dat ervaren heeft. Zijn zoon. Die heeft ervaren wat het betekent om borg te zijn. Om in de plaats van anderen te gaan staan. Om de schuld van anderen over te nemen. En zo dat God dan alle zonden bezoekt in hem. Dat is echt arm. Ja, natuurlijk. Als hij in de kribbe ligt, dat is ook armoede. Want hij is de zoon van God. Want er staat ook bij, hij was eerst heel rijk. En je kunt rijk zijn en door je eigen schuld aan lage wal geraken en al je centen verliezen. Maar hij koos ervoor. Ja, voor die armoede. Dat was de prijs die hij wilde betalen om anderen rijk te maken. Maar hij was eerst heel rijk. Hoe rijk? Absoluut rijk als de zoon van God, als de schepper van de einden der aarde, als iemand die over alles gaat, over het hele heelal, die van eeuwigheid is, die dagelijks was spelende voor het aangezicht van zijn vader. Ja, rijk, Al het zilver en het goud is mijne, zegt hij ook op een gegeven moment. Zomaar een uitdrukking, want zilver en goud zullen ook vergaan, maar het betekent dat alles zijn eigendom is. Deze aard met alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Ja, nou ja, er zijn altijd mensen die willen de baas worden over heel de wereld, hè. Hitler wou dat bijvoorbeeld, ja, vroeger al, Nero, Karel V, ook zo'n type. Ze worden het niet hoor, nee. Maar God, Jezus Christus, de heerschappij over heel de wereld. En dat heeft hij achter zich gelaten. En dan moet u denken aan die rijkdom van Christus, omdat het die rijkdom is die we straks weer terugkrijgen. Ja, maar hij heeft ervoor moeten betalen. Hij wilde ook betalen. En dat betekent dat hij als een rechteloze door God werd behandeld. Als iemand die schuldig was. Een borg noemen we dat. Hij betaalt. Hij wilde het doen. En dan denken we aan de kribbe, maar vooral aan het kruis. Denk vooral aan het kruis. Ja, denk vooral aan het kruis. In je leven. En als je straks op je sterfbed ligt, denk vooral aan het kruis. Daar ging het heen. Daar werd hij een vloek. Daar werd hij van God verlaten. Hij had nergens meer recht op. Wat de mensen nu allemaal aandeden, daar zat God ook achter. En zelfs het laatste wat hij had, of nou het een na laatste dan, hè. Zijn kleed werd hem afgenomen, zijn kleding en het laatste ook. Ja, zijn menselijke waardigheid, zijn eer. Ja. We hebben hem niet geacht. Er was geen gedaante, noch heerlijkheid, zegt de profeet, dat wij hem zouden begeerd hebben. Koning der koningen. Ja, als een vod aan het kruis. Ja, dat is wel wat Adam de eerste verdiend had. Maar waar zit Adam de eerste op dat moment? Jongens en meisjes, waar is Adam en waar is Eva naartoe gegaan toen ze stierven? Ja, precies. Naar de hemel, noem je ook het paradijs. Daar zaten ze. Werden ze niet uitgejaagd, dan mochten ze binnenkomen. Maar het geheim was Jezus. Die moest naar buiten om de straf te dragen. Uitgedreven, Heer Jezus. Dat is echt arm. Dan kun je wel zeggen, ja, echt arm, dat betekent geen God ook. Dat is ook zo hoor. Mensen die geen God hebben, die zijn arm. Het lijkt er zo niet op, maar het is wel gewoon zo. Als je de Heer mag kennen, dan ben je rijk. Ja, dat ervaar je ook in je leven. Daar mag je ook een beroep op doen. He, dat zei ik al, zeg het nog een keer. Doe er een beroep op. Rijk worden. Wie wil dat nou niet? Ja, echt rijk dan bedoel ik, hè? Ja, die rare centen, ja, dat helpt niet als het over deze dingen gaat. Het is wel makkelijk natuurlijk om er doorheen te komen, maar als het gaat om wat is belangrijk, ja. Echt rijk worden, dat wil de Heer. Daarvoor werd hij echt arm. Van God verlaten, maar toch is dat niet echt waar? Nee. Hij zei het wel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij voelde de verlating. Hij miste wat hij een eeuwigheid had geproefd. De nabijheid van God. Maar het was eigenlijk nog een beetje erger. God was er wel, maar in zijn toorn. Ja, is een toorn. En wij weten geen van allen wat dat betekent, hè? De toorn van God. Ja, we kunnen er wel een verklaring van geven, maar echt dat je het meemaakt en voelt en ervaart. Dat is de toorn van God. Ik hoop er ook nooit achter te komen. Jezus weet het. Hij heeft het ondervonden. Dat is nu de armoede van Christus. En dan dat hij dat wilde, arm worden, met dat doel. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil, ja, daar wil ik toch nog wel even een streepje onder zetten, om uwentwil, het is ook vanwege onze schuld, hè. Ja, vanwege onze schuld, daarom past ons, als we op het kruis zien, altijd verootmoediging. Dat is de eerste betekenis, hè, van om uwentwil. Het is onze schuld. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar Christus heeft nooit wat gedaan wat tegen de wet van God was. Het is om onzentwil dat het allemaal gebeuren moest. Dat Jezus ter helle ging om ons, onze schuld. En dat moet echt nu persoonlijk ook door u beleefd en beleden worden. U hoeft niet naar de hel. Nee, hoeft er die moordenaar ook niet. Maar u moet wel uw helwaardigheid beleven. Een trappenmaat kunnen ook weer verschillen. Er is niks ouderwets bij. Dat is gewoon heel in, ook vandaag, je helwaardigheid beleven. Want dat leert de Heer aan je. Dan ga je heerlijkheid zien in Christus en aantrekkelijkheid, dat hij dat nou wilde doen voor mij, om uwentwil. Dat heeft dus ook deze betekenis, ja, om onze schuld. Daarom, Golgotha is een plaats waar je zijn kunt, waar je ook de vrede mag ervaren, maar waar vooral ook wordt ervaren, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Daar eer je de heiland mee. Ja, met je belijdenis, met je schuldbelijdenis eer je de zaligmaker. He? Ze gaven hem allemaal de schuld overal van. En u zegt, nee Heer, ik heb het gedaan. Daar eer je de heiland mee. U bent onschuldig, dat zeg je dan. U was onschuldig, u bent onschuldig, ik ben schuldig. Ja, dan ga je er zelf al aan in je eigen eer. Maar goed, laat dat er maar zo wezen. Maar Christus krijgt dan al de eer. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan, zei die moordenaar al. Die zei het ook. Daar eer je Christus mee. Om uwentwil. En daarom, de heuvel Golgotha. Ben je er wel eens geweest? Ja, toch? Ja. Daar kun je naartoe. Ja, ook echt natuurlijk, maar dan staat er geen kruis meer of wat dan ook. Er is van alles en nog wat veranderd en gebouwd. Nee, maar u kunt er wel naartoe. Misschien dat u er nu zit, aan de voet van het kruis. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij gegund, waar ik mag wenen om mijn zonden. Heere, geef mij de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Waar of niet? Nou, zeg op, waar of niet. Vinden we dat ook? Daar eert u Christus mee. Als u hem eren wil, doe het dan door middel van uw schuldbelijdenis. Dat past ons met de lijdenstijd. En ja, Christus, om uwentwil, dat betekent ook in mijn plaats, echt in mijn plaats. Niet vanwege mij en mijn zonde, maar ook uit liefde tot mij. Ja, dan weet ik het niet zo goed meer te zeggen allemaal, hoor. Ja, ik kan ook stotteren op de preekstoel, hoor. Dan weet je het niet goed meer. Hoe moet je dat nou uitleggen, hè? Dat het echt het liefde was. Ja, tot God vooral, hè? Ja, dat kan ik begrijpen. Als ik God een beetje leer kennen, dan zeg ik, ja, ja, daar deed hij het om. Hij had zijn vader boven alles lief. Maar dat hij het voor mij heeft gedaan, hoe meer ik mezelf leer kennen, hoe meer ik moet zeggen, Heere Jezus, ik begrijp u niet. Ik begrijp uw liefde niet. Het kan een verkeerde kant op gaan, hè? Dat je zegt, ik hoef uw liefde niet. Dat is trots. Dan ben je stinkend hoogmoedig. Die kant kan het ook opgaan. Dat de liefde van de Heer Jezus je irriteert. Nee, dank u. Ja, je serveert hem gewoon af. Maar dat gebeurt ook onder de preek. Ja, gebeurt wel. Ja. Maar nee, die kant moet het niet op, hoor. Nee, alsjeblieft niet. Die liefde van Christus, die breekt toch je hart, die wint toch in voor hem. Die zegt toch, Heer, wat ben u goed en ik wil u dienen, ik wil u lief hebben. Ik wil u ook toebehoren. Je krijgt moed en hoop en verwachting. Je gaat geloven in de vergeving van de zonden, in het eeuwige leven, in de vrede met God, omdat hij het verworven heeft. Je gaat het ontegenzeggelijk geloven, waar het vanmiddag dan ook over gaat, over die verzekering die de Heer geeft. En dat wil je dan ook en dat krijg je dan ook. Want hij is arm geworden onder de toorn van God dus, alles verloren, om rijk te maken, echt rijk. En dat is het grote doel. Ja, we begrijpen er niet zoveel van, nietwaar? Dat Christus, dat God zit dus achter, hè? Achter Christus zie je altijd God. Dat God ons rijk wil maken. Wat is dan rijk? Dat is het tegenovergestelde wat Christus ondervonden heeft op de kruisheuvel van Golgotha. Alleen, geen rechten, naakt, de toorn van God. En wat is dan rijkdom? Precies het tegenovergestelde. Ja, precies het tegenovergestelde. Gods tegenwoordigheid en zijn liefde, die je dan ervaart in je hart. Het kindschap, je bent van mij, ik heb je lief. Ik zorg voor je. Eeuwig. Altijd. Ik ben niet boos. Ik ben niet toornig. Nee. Voor een kleine tijd. Maar ik heb mijn toorn afgewend. En u heeft mijn hart zich tot u gekeerd. En Sion zingt, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonden aan. Je bent tegenwoordig ook rijk als je je rekeningen kan betalen, hè? Ja, maar ja, als je ze betaald hebt, de volgende maand komen ze weer, moet je ze weer betalen. Blijf maar doorgaan, altijd dat geld. Ja, wat is echt rijk? Dat je geen schuld hebt. Ja. Helemaal geen schuld. Dat er geen rekening op de deurmat ligt. Dat de belasting niet komt met zijn blauwe enveloppen. Dat je met rust gelaten wordt. Dat is. En dat wil God nu. Geen aanslag. Geen rekening. God levert je geen rekening meer in. Betaal wat ge schuldig zijt. Doet God niet. Nee, laten Gods kinderen het zeggen. Heb je ooit een rekening van God gekregen? Een hoge belastingaanslag? Het Het is allemaal voldaan. Het is allemaal voldaan na die lange, zware, bange werkdag van Jezus Christus, heeft hij geroepen. Het is volbracht. Wat heeft hij geroepen? Ja, om daarop te zien, hè? Om daarin te geloven. En daar komt het nu toch eigenlijk wel op aan. Geliefde gemeente, en daar sluit ik dan mee. Want is er nu in uw en jouw hart geloof? Geloof dat je een Adam, of als je een vrouwtje bent, een Eva bent? Ja? Die geen recht meer heeft op een plekje op aarde. En dat we daarom opkijken van Jezus die onze plaats inneemt, waarvoor geen plaats was in de herberg. En dat er daarom voor ons plaats is in de hemelse herberg. In het hemelse Sion. Het huis van de Vader met zijn vele woningen. Gelooft u in de liefde van God? In de trouw van de Heer Jezus? Dat hij het echt meent als hij aan het kruis uithangt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Dat hij dat werkelijk meent. Gelooft u dat? O, die ja-maars. God mogen ze opruimen allemaal. Tot de laatste ja-maar aan toe. U bent een Adam, u bent een Eva. En u moet een Christus hebben, de Christus. En alles wat van hem is. Daar gaan we dan vanavond nog op door, vanmiddag. Want dat ga ik nu verder niet op in. Maar die rijkdom bestaat dus ook uit de goederen die Jezus verworven heeft. Hij houdt ze niet voor zichzelf, maar hij zegt, hier, dat is voor u. Voor u, om uwentwil ben ik arm geworden. Om u wil ik rijk maken. En dat vergeet je er nooit meer, nee. En we gaan hem eren tot in der eeuwen eeuwigheid. Denk aan het verhaal, ik dacht dat ik het hier wel eens verteld had van die arme schoenpoetser. Een wezenjongen, hè? Hij was een wees. En hij verdiende een paar centen door de schoenen te poetsen van mensen die voorbij kwamen in het dorpje daar in Engeland. In de vorige eeuw. In de 19e eeuw bedoel ik. Er was een keer een man die liet ze ook zijn schoenen poetsen. En aan zijn schoenen te zien was het nogal een rijke man. Dat kun je aan het uiterlijk dan ook wel zien. En die had nogal belangstelling voor de jongen. En die zei, wie ben je? En zo. En, nou ja, een wees dus, had geen vader en moeder meer. Ja, en hij verdiende een paar centen met dit werk dan. Volgende dag kwam die man weer terug. Niet omdat zijn schoenen nou vuil geworden waren, maar hij zei tegen die jongen, ga je met me mee? Nou ja, dat deed hij. En toen zijn ze naar een of ander kantoor gegaan. Het zou wel een notaris of zo geweest zijn of zo. En toen zei die man, ik wil je vader worden. Je mag bij mij wonen. En die man was echt rijk. En toen was de jongen op van de ene dag een arme knul, een rijke erfgenaam geworden. Ja, toen hoefde hij de schoenen niet meer te poetsen van de mensen en zo, want zijn vader had geld zat. Dus. Maar zijn vader zag een poosje daarna op een gegeven moment onder zijn bed een doos staan. En hij zei, wat is dat voor een doos, jongen? Toen zegt hij, ja, daar zit dat schoenpoetspul in. Ja, nou, die rommel moet je weggooien, zei zijn vader, dat heb je nou niet meer nodig. Nee, zei hij, nee, dat doe ik niet. Nee, dat bewaar ik. Want daardoor word ik er altijd nog aan herinnerd hoe goed u bent voor mij. Dat wil ik niet vergeten. Dat zul je ook nooit meer vergeten. De goedheid van God. De zonde, de ellende waar je doorging. De moeite en het verdriet, je tranen en je leed, je rouw en wat dan ook, je vragen, je zult het allemaal vergeten. Allemaal vergeten. Maar de goedheid van God en de liefde van God en de liefde van de zaligmaker. Nooit, nooit zul je dat vergeten. Amen.